Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Eredivisie stevend af op een, in elk geval op voorhand, zinderende klassieker. Ajax Feyenoord met de eerste plaats als rechtstreekse inzet. En, vergeet dat niet, daarachter ook AZ en PSV die maar blijven winnen. Het staat vreselijk dicht bij elkaar. Misschien wel dichter dan in welke andere Europese competitie van enige betekenis dan ook. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van Het Parool en Ajax Showtime. We zitten er weer in de Johan Cruijffzaal van het Parool. Goedemorgen, Dick Sintony.
Goedemorgen.
Paroolverslaggever. Goedemorgen, Bart Veenstra.
Goedemorgen.
Hoofdredacteur van Ajax Showtime. We gaan het hebben over de spannende titelrace, jongens. Hè? Voel je hem al een beetje komen, Bart?
Ja, nou ja, het is al een paar weken gaande natuurlijk. En de afgelopen week is het alleen maar meer geworden omdat Ajax 7 keer achter elkaar heeft gewonnen nu. Ja, richting zondag wordt het natuurlijk helemaal spannend. Als je wint van Feyenoord, dan kan alles nog. En als je verliest, dan wordt het denk ik wel een heel moeilijk verhaal. Dus het wordt een hele spannende week.
Zou het nog gekker kunnen dan in 2007? Toen waren er drie ploegen die op de laatste dag nog kampioen konden worden.
Ja.
En
ja.
Dat zijn er nu nog vier, hè, die dicht bij elkaar staan.
Ja, maar dan ook weer niet zo dicht als toen. Maar, nee, maar wel, ja.
Maar zotter dan 2007. Dat gaat echt niet, dat gaat niet gebeuren.
Dat gaat niet gebeuren, hè?
Echt, dat was dat een dag.
Krankzinnig. Ja. En wat ik het gekste vond van die dag. Ik stond in het uitvak op dat.
Willem II.
Die dag bij Willem II, ja. Ik vond het heel gek dat het op een gegeven moment in de discussies alleen nog maar ging alsof Ajax en AZ om de titel streden. En dat niemand het over PSV had. Wat volslagen bizar was, want die zaten er met gelijk aantal punten ook recht bovenop. Nou ja, en die situatie dient zich nu weer een beetje aan.
Dat iedereen. Oh, jij gaat zeggen dat niet Feyenoord, niet Ajax, maar iemand anders kampioen gaat worden.
Nou ja, als Ajax deze klassieker verliest, dan is de kans heel groot dat je behalve geen eerste ook geen tweede meer staat na dat speelweekend, toch?
Ja, ik ben het wel met je eens hoor. De blikken zijn natuurlijk gericht op Feyenoord en Ajax, logisch, want Feyenoord is koploper. Ajax is tweede en die spelen zondag tegen elkaar. Maar daarachter gaat ook niet heel veel missen.
Nee.
Ze spelen niet geweldig, PSV en AZ. Maar ze blijven ook gewoon winnen. Dus ja, het is geweldig. Mooi. De ontkroping wordt hoe dan ook mooi.
Ja, ja. Nou ja, goed. Gaan we naartoe leven. Dick die gaf hier net aan tafel alvast zijn jubelrecensie, mag je wel zeggen, van het bezoek aan Heerenveen, het Abel Enstra Stadion. Ja. Jij bent fan een beetje, hè, toch?
Nou, ik ben niet per se fan van het voetbal of zo, maar wel van een beetje van de club en de mensen die er werken. Dus dat onthaal daar is nergens zo gastvrij als. Of het is net zo, niet zo gastvrij als daar in de rest van het land. Dus open armen word je ontvangen.
Ja.
Dus, en goed verzorgd.
En het voelt toch ook altijd wel voor Ajax als een grote wedstrijd, Heerenveen uit. Ook omdat het een fors stadion is en een club die leeft en. Herinneringen aan een paar zware nederlagen. Maar ik hoorde de statistieken. En daar bleek eigenlijk uit dat Ajax al 28 wedstrijden niet meer in de eredivisie verloren heeft van Heerenveen. En die 28, dat waren 4 gelijke spelen en 24 overwinningen voor Ajax. Waarbij dan ook nog opvalt dat Heerenveen.
Ik wou zeggen, ik ben niet de enige die zich daar thuis voelt. Ja. Heel Ajax voelt zich daar wel thuis, geloof ik. Nou. Ja, zo'n mooie spel, die blauwhuisteren dakkapel. Die volledig in het rood gekleed gaat trouwens. Waarom, weet ik ook niet. Maar die spelen dan dat Friese volkslied. Waar dan Ajax heel hard doorheen zingt.
Ja, ja.
Het is allemaal van diezelfde. Nou, lekker herkenbaar.
Mooi, hè? Ja, ja, wat mij altijd wel opvalt aan die uitwedstrijd in Heerenveen. Dat is dat je gaat er toch vaak naartoe met het idee dat het pittig wordt. En niet alleen wint Ajax daar bijna altijd. Maar het is ook nog vaak zo dat Heerenveen eigenlijk opvallend makkelijk omrolt.
Ja, ik denk dat dat ook mee te maken heeft dat Heerenveen wel een ploeg is die wil voetballen. En die durft te voetballen eigenlijk gisteren ook. Zet de hoge druk.
Ja,
dan voetbalt Ajax dan goed onderuit. En dan ligt er veel ruimte. En als Ajax ruimte geeft, ja, dan kan het heel makkelijk worden. En dat is vaker zo gebeurd.
Men parkeert niet de bus.
Nee, maar dan moet je ook eigenlijk wel weer een laatste linie hebben, verdedigend, die dan ook wel mee opschuift om dat goed uit te voeren. Ja, en dat gebeurde echt helemaal niet. Dus Tadić, die ging aan de wandel. Ja, en niemand ging met hem mee. Dus ja, er waren soms wel twee spelers van Ajax vrij om de bal aan te geven in plaats van één, weet je. Dat is al heel wat tegenwoordig. Dus ja, dat was heerlijk voetballen. Maar dan moet wel gezegd, al die variaties, zeg maar, en die beweging van Ajax-zijde en de loopjes, positiewisselingen en zo, dat doen ze natuurlijk wel zelf. En dan ook de technische uitvoering, die was gisteren ook, ja, soms echt perfect.
Ja.
Er zaten zulke mooie aanvallen tussen.
Dat eerste half uur, dat was het beste half uur van Ajax sinds...
Sinds lange tijd. Ja, ik bedoel, ik ga niet een andere wedstrijd daarop plakken of zo. Maar dat, ja, je ziet wel aan alles dat het groeit. Vorige week hadden we hier in de podcast, moet ik mezelf even toch op de vingers tikken. Toen zei ik van, saai, wen er maar aan.
Ja.
Nou, dat was helemaal niet saai. Dus het voetbal, daar zit best wel progressie in.
Ja.
En meer lust en plezier en een drive en energie. Dus dat is goed. Dat is een goed teken.
Ja. Het bewoog, het bruiste aan alle kanten dat eerste half uur. Waarbij opviel iets aan de basisopstelling van Ajax, Bart. Dat daar Kenneth Taylor in stond en dat Davy Klaassen op de bank zat. Wat waren jouw gedachten daarbij? Was dat een tactische keuze? Kan het ook te maken hebben met...
Met de mogelijke schorsing van Klaassen staat op scherp. Dat dacht ik eigenlijk in eerste instantie. Heidegger ontkende dat vlak voor de wedstrijd. En die uitleg die hij gaf, omdat hij verwacht dat Heerenveen druk ging zetten. Dus op die manier wilde hij eruit voetballen. Viel ook heel erg te begrijpen. En ik moet ook zeggen dat dat in de praktijk ook wel gebleken is. Dat Taylor voetballen goed mee. En had ook de diepgang die je van hem verwacht, die bracht hij ook. Dus ja. En ik denk dat als je met Alvarez en Klaassen speelt, dat in de as toch iets te weinig voetbal is in balbezit. En met Taylor heb je wel meer balbezit. En ik moet ook zeggen dat Berghuis, die zakt ook vaak in om de bal te op te halen. Dus op die manier kregen we heel veel voetbal in dat eerste half uur bij Ajax, zeker.
Ja.
En ik ben benieuwd richting zondag wie die dan opstelt. Want ook Feyenoord zal zich niet ingraven. Want die moet eigenlijk ook gewoon winnen richting die titelstrijd, zeg maar. Dus ja, dan moet je toch kiezen. Kiest hij weer voor het voetbal of kiest hij dan toch voor Klaas?
Ja.
En dan zullen we echt zien of die...
Het is de enige linie waar Heitinga kleine wisselingen doorvoert, hè, het middenveld. Dat is het enige waar iets gebeurt. De rest staat vast.
Ja, hij gaf inderdaad gisteren een tactische uitleg voor het feit dat de Taylor speelde. Maar ik weet bijna zeker dat in zijn achterhoofd, of misschien ook wel in zijn voorhoofd, heeft meegespeeld dat Klaas op scherp stond. En dat hij dan inderdaad geschorst zou kunnen zijn voor de klassieker. En het is ook een mooie gelegenheid en manier als trainer om die spelers in ieder geval ook scherp en erbij te houden. Kijk, hij wisselt twee keer Berghuis in de afgelopen twee wedstrijden. Nou, de laatste keer was Berghuis daar helemaal niet blij mee aan zijn reactie te zien. Ja, nu als trainer laat je zien van ja, maar nu speel jij weer. En dan zit Klaas gewoon op de bank en dan kan Taylor er weer in. Dus het is ook een beetje een handig maniertje, zeg maar, om te laten zien dat iedereen even zwaar telt.
Ja.
En het feit dat Klaassen dan op scherp stond, nou, was een goede gelegenheid, denk ik, voor deze trainer om te zeggen van, nou, blijf jij dan maar even op het bankje zitten. Hij kwam er ook niet in. Normaal gesproken was hij altijd ingevallen. Nou, ja. Daaraan kun je gewoon zien dat hij dacht van, ik spaar jou in ieder geval voor de klassieker. Ik denk ook dat hij gaat spelen tegen Feyenoord.
Ja, wat mij trouwens opviel ook aan Taylor, dit keer daar, hij stond eindelijk een keer op 8. Want tot nu toe onder Heitinga heeft hij eigenlijk altijd op 6 gespeeld.
Ja.
Of een beetje links in de zone. Heeft hij ook een paar wedstrijden gespeeld. Maar eigenlijk de enige keer dat hij op 8 stond was in de eerste helft tegen Union Berlin. En nu speelde hij daar eigenlijk in de Eredivisie pas voor het eerst onder Heitinga. En dat vind ik zijn echte best positie. Hij kan op 6. Maar als je de mensen spreekt die de jeugd altijd hebben gevolgd, die zeggen eigenlijk altijd op 8, dat is gewoon zijn beste positie. En dat liet hij gisteren ook wel echt zien. En daar hoop ik eigenlijk ook stiekem wel een beetje dat hij nu wat vaker de kans krijgt op 8. Ook met Alvarez onder zich. Ik denk dat hij daar ook beter gaat spelen. En niet dat hij straks weer een keer op 6 staat. Of op een andere positie, weer op links, zeg maar. Want ik vind wel dat zo'n speler hoort wel gewoon voor een langere tijd de kans krijgen op zijn beste positie.
Ja. Ja, het kon niet op in dat eerste half uur. Mooie doelpunten gezien. Een diagonale schuiver van Kudus. Daar begon het mee. Een prachtige, schroeiende, zwanger van effect zijnde streep van Alvarez van rand 16. Die de keeper te machtig was. En vooral dat derde doelpunt. Schitterend uitgespeeld met Tadic en Bergwijn. En dan zijn we over Tadic en Kudus zijn we al een tijdje tevreden daarvoor in. Daar voegde Bergwijn zich nu echt bij. Met een opleving.
Ja, hij leek wel echt bevrijd. Hij heeft echt moeilijke periode gehad. Zijn laatste Eredivisie goal was Emma uit. Dat was nog voor het WK, dus ik kan nagaan hoe lang dat geleden is. Ja, en je merkte wel dat hij een tijdje naar op zoek was. En ik denk ook wel dat de goal tegen de Graafschap hem heeft geholpen. Ja, en nu die goal die hij maakte, dat was gewoon een hele goede goal. Die hem, zeg maar, die bal meechipt en dan voor de keeper zo rustig afmaakt. Dat vond ik hartstikke knap. En het had er nog een goal bij kunnen maken. Het was dat hij op de paal ging. Maar die actie was echt geweldig. En dan zie je wel echt dat het zelfvertrouwen bij hem stijgt.
Ja.
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 Ja, voetbal is een kwestie van doen en niet van denken. Als je gaat denken, dan ben je vaak al van het pad af. Ja, het moet allemaal vanzelf gaan. En dan zie je, zij vorige keer volgens mij ook al, 1 of 2 weken geleden ook al in de podcast. En het was ook al te zien dat die, ook in de kleine ruimte weer, dat lichtvoetige, het snelle voetenwerk en zo. Ja, dat ook allemaal weer terugkomt.
Ja.
Dus dat goede gevoel. Ja, dan is het wachten op een goal. En die is, hij maakte natuurlijk al in de beker volgens mij een doelpunt. En nu weer één. Ja, hij had die bal op de paal. Was ook heel dichtbij. En zat er nog wel een aantal keer dichtbij. Net niet goed werd aangespeeld.
Vooral bijna die actie waarbij hij uiteindelijk op de paal schoot. Die was bijna nog veelzeggender voor hoe hij aan het wederopstaan is. Ja. Zoveel energie in die loopactie. Zoveel overtuiging, doorlopen. En dan met heel veel zekerheid eigenlijk.
Ja, en dan die bal kan je ook zien, zeg maar, wat voor type speler hij is. Wat hij in Nederlands elftal ook wel vaak heeft gedaan in een 2-spitsen-systeem. Dat hij dan echt gewoon aan de dribbel gaat. En dan maakt het eigenlijk niet uit. Dan kan hij zo 1, 2, 3 man voorbij. En tot een kans komen. En dat is wel de ruimte die hij nodig heeft. En ook moet pakken. Ja. Ja, en als hij goed in zijn vel steekt, dan levert dat veel op. Ja, ik bedoel, ik zei toen, dat was voor die uitwedstrijd tegen Berlijn. Weet je wel, ja, een goede Bergwijn, die kan het verschil maken. Toen zat hij net een beetje nog tegenaan te hikken. Maar dat is wel in die grote wedstrijden, dat zo'n speler met die actie en ook het scorend vermogen, ja, dat heb je wel echt nodig.
Ja.
Tadic is natuurlijk gewoon niet een echte spits, niet echt een afmaker. Ja, nu komt het van de zijkant, hè? Gevaar komt aan de flanken. Ja. Kudus en Bergwijn, die maken de goals.
Echt super, super duo. Met gevaar van beide flanken. En daar valt natuurlijk niet tegen op de rug dekken door een tegenstander.
Wat een fenomeen, die Kudus, man.
Echt.
Ik heb 3 keer... Ik moest gewoon lachen. Hij, omdat hij... Kijk, je hebt sterke spelers. En die winnen veel duels. Maar die zijn toch altijd nog wel een beetje uit hun evenwicht te brengen of hier en daar wankel.
Ja.
De allersterkste. Maar bij hem, ja, ik weet het niet. Hij zak soms, wordt hij zo naar de grond getrokken en dan zit zijn neus in het gras. En dan die bovenbenen zijn zo sterk. Hij blijft gewoon altijd op de been. Ja. En dan staat hij gewoon, komt hij weer omhoog. Die bal die hij op een gegeven moment aannam, ook op zijn bovenbeen. Terwijl die als een soort overtreding werd op hem gemaakt. Toen lag hij ook half op zijn kont. En dan neemt hij hem aan op zijn bovenbeen. Maar dan komt hij ook gewoon weer omhoog. Ja, het is echt fenomenaal.
Echt, ja, ongrijpbare voetballer.
Ja.
Je gaat gewoon bijna nadenken van waarom hebben ze het niet eerder zo aangepakt. Met Bergwijn standaard op links en Kudus standaard op rechts in een soort vrije rol. En niet Bergwijn op rechts. Want wij spraken van tevoren ook met Shane Nunnally. Die gisteren dan heel snel naar de kant werd gehaald. Maar die
Ajax Showtime bedoel je? Ja, precies. Ja. Ja.
En hij komt net als Bergwijn uit Almere. Ze zijn bevriend met elkaar. En ja, dan... Ja, zei hij wel min of meer dat Bergwijn het echt wel moeilijk vond om op rechts te spelen in de tijd onder Schreuder. En dat hij daardoor ook wel echt zijn vormen verloor. En ik denk wel dat het goed is dat hij nu weer op links speelt. Maar dat het gewoon wat tijd kost om dat zelfvertrouwen terug te winnen. En dat betaalt zich nu steeds meer uit. Maar dat het echt wel enorm zonde is geweest dat hij wel vaak op rechts werd neergezet. Terwijl dat gewoon niet zijn positie is.
Ja. En als hij er niet stond, was het Tadić die er ook niet hoorde. En,
nee. Ja.
Ja, wat dat betreft, we hebben wat beleefd in die eerste seizoenshelft tot en met januari. Wie vond je nog meer goed eigenlijk, Dick, bij Ajax? We hebben er een paar genoemd. Kudus, Bergwijn.
Ja, nee, ik vond Bessie net als vorige wedstrijd eigenlijk gewoon erg goed. En je ziet bij hem ook dat vertrouwen groeien. En als dat er ook is, dat vertrouwen, dan zie je ook dat hij van de 10 ballen er 7-8 wel gewoon uitstekend naar de goede kleur speelt. En ook wel met risico. En dat hij ook wel durft in te dribbelen. Dat hij ook een man durft uit te kappen op zijn eigen 16 of weg te draaien. Weet je wel, dus ja. Naarmate dat vertrouwen groeit, zie je hem ook, zie je ook wel wat hij allemaal in zijn mars heeft. En er zijn nog steeds wel veel mensen die zeggen van ja, het voetballende gedeelte is voor Ajax echt niet goed genoeg. Ik denk dat het best wel meevalt en dat ze nog een hoop plezier aan hem gaan beleven. Dat denk ik.
Je merkt dat hij langzaam boven de kritiek begint uit te stijgen. Hè? Een beetje dat de toon echt aan het veranderen is over die jongen.
Ja, ik denk dat als je nu een gemiddelde Ajax-supporter vraagt of je hem op zou stellen, dan zegt de meeste wel ja. En dat is pas een paar maanden geleden wel anders.
Ja.
Dus, ja.
Ja. Als we even inzoomen op de zorgenkinderen van de laatste tijd. Zo iemand als Wijndal, hoe deed hij het?
Ja, redelijk. Maar hij had ook wel een paar keer moeite met de bal aannemen. Moet wel zeggen dat het geen handige ballen zijn van de keeper die zo zeg maar terugdraaien naar je toe. Om die aan te nemen op de zijlijn. Een paar keer dat hij over de zijlijn ging, maar... ik denk dat ook Wijndal, net als Bergwijn, gewoon zijn draai moet gaan vinden. En dat heeft gewoon wat tijd nodig. Maar ik zie wel dat hij wel wat beter in komt dan een paar weken terug. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met die uitwedstrijd tegen Den Bosch in de beker. En vergelijkt met hoe die nu speelt, dan zie je echt wel vooruitgang.
Kijk, dus zelfs daar vooruitgang. Hey, dat eerste half uur, 3 doelpunten, bal op de paal. Nog een penalty die bijna werd gegeven, maar toch niet terecht. Want het was er net buiten. Veel storm en drang van Ajax. Dat kentert dan toch, het kantelt. Op het moment dat Heerenveen 3 wissels toepast. Daar grijpt Kees van Wonderen heel resoluut in. Al in de 37e minuut. 3 wissels in 1 keer. En vanaf dat moment krabbelt Heerenveen eigenlijk op. Heeft dat nou te maken met die 3 wissels of nam Ajax ook gewoon gas terug, Dick?
Nee, dat had wel te maken met die 3 wissels. En dat is wel, enerzijds verbazingwekkend. Het waren niet alleen 3 wissels, maar Heerenveen ging al iets anders spelen. Dat voetbal, dat lieten ze gewoon wat meer achterwege. Het werd wat opportunistischer. Met Van Hooijdonk, Sidney Van Hooijdonk erbij als extra lange man en Van Amersfoort. En... ja, dat betekent dat Alvarez eigenlijk iets meer achteruit gaat spelen. Vanwege de kopkracht van die 2. Dus die laat je dan wat meer starten vanuit zijn... Nou, niet echt vanuit zijn eigen defensie, maar wel wat meer achteruit. Waardoor Ajax zeg maar vooruit geen druk meer kon zetten. Of in ieder geval niet goed. Maar Heidegger, dat snap ik ook wel, die laat dat zo. Omdat er daardoor wel heel veel ruimte ontstaat voor Ajax in de tegenaanval. En daar was Heidegger ook eigenlijk het minst tevreden over... uiteraard ook over die 2 tegengoals. Maar vooral ook dat Ajax niet gewoon zelf nog 3 goals maakte. Hè, met de ruimte die ze kregen. Ze was veel te gehaast, veel te slordig vooruit. Als ze gewoon iets langer op balbezit hadden gespeeld. En snelle man voorin in stelling hadden gebracht. Dan hadden ze er echt nog wel 3 kunnen maken. Zoveel ruimte lag.
Ja.
Ja, nu werden ze eigenlijk geklopt door de lucht. 2 keer. Ja, met een keeper die er niet goed uitzag. Maar ook... toch ook wel de laatste linie. Die afspraken zijn denk ik ook niet helemaal helder. Weet je, ze staan eigenlijk allemaal niet goed. De voorzet die veel te makkelijk gegeven kan worden. Zeker bij die 2e goal. Maar ook wie staat waar, wie komt niet. Wie gaat het luchtduel aan. Weet je, dat is ook niet echt een grote kracht van Bessie. Daar heeft hij nog wel ook wel wat te verbeteren. Ja. Van Timber was dat natuurlijk al langer bekend. Dat dat ook niet zijn... cup of tea is. Dus daar is Ajax wel kwetsbaar.
Op zo'n beetje alle hoge ballen eigenlijk. Hè? Standaard situaties, maar ook lopende spelsituaties, voorzetten die erin komen. Waarbij het dan lijkt alsof het gebrek aan power van de verdedigers in dat soort situaties nog verder wordt versterkt door Roelie. Die 2 keer er een beetje uitkomt, aarzelt, een beetje teruggaat en dan de pineut is.
Ja, je ziet ze gewoon eigenlijk alle drie twijfelen. Timber, Bessie en Roelie. En als ja, ze alle drie twijfelen, dan doet niemand wat. En dan lijkt het alsof ze vogeltjes aan het tellen zijn. Maar ja, ondertussen kan Heerenveen net van Amersfoort en Van Noorden ook wel die ballen erin koppen. En dat, ja, daar moeten gewoon duidelijke afspraken over worden gemaakt. En zo'n keeper moet ook gewoon... ja, hij is de baas in die 5 meter. Dus hij moet gewoon laten zien dat hij de baas is. En gewoon roepen van jongens, ik kom eraan, ik pak die bal.
Ja.
En een paar keer ging het ook wel goed hoor. Want het is niet alsof Roelie helemaal nooit met die voorzet of hoge ballen niks kan. Want hij bokst ook vaak genoeg weg of hij vangt ze ook vaak genoeg. Alleen en nu gaat het opvallen als het een paar keer fout gaat.
Ja, als de bal komt daar waar hij gaat staan, dan heeft hij ze wel. Maar ze komen soms ook wel eens waar hij niet staat.
Ja.
Dat is, ja, nee, zijn timing is wat dat betreft wel wankel. Dat is niet altijd raak.
En, ja.
Het is een kwestie van, denk ik, voor de verdedigers ook gewoon om daar rekening mee te houden. Dat die keeper dat niet altijd goed inschat. Dus gewoon sowieso voor elke bal te gaan.
Bij sommige keepers zou je dan denken, dat is aarzeling, het is onzekerheid. Bij Roelie heb ik eigenlijk het idee dat het bijna dat het niet onzekerheid is, maar bijna een soort te groot zelfvertrouwen. Die gaat zo ijzingwekkend kalm zijn gang. Ziet er bij alles wat hij doet heel rustig uit. Die loopt gewoon een stukje eruit. En denkt op, oh, ik moet terug. En dan zie je hem ineens terugstappen bij die kopbal van die eerste goal. Dus het is meer uit een soort van iets te grote relaxedheid bijna, lijkt het wel.
Ja, er zijn keepers die zijn zo goed op de hoge ballen dat verdedigers op het moment dat de voorzet gegeven wordt, dan lopen ze al weg eigenlijk, gewoon richting middenlijn.
Ja.
Denk, ja, die keeper die heeft ze altijd. Ja, dat is bij Roelie niet.
Nee. Nou goed, oké. Okay. Ik ben toch nog wel tevreden over hem, over Roelie. Fijne keeper, vind ik wel.
Ja, ik denk dat hij uiteindelijk wel beter is dan Pasveer. Zeker in zijn reflexen. Dus dat,
ja,
uiteindelijk heb je een betere keeper
aan. En meevoetballend ook heel goed.
Ja.
Rustig. Tweede helft zien we een fraaie goal van Kenneth Taylor met zijn rechtervoet. Heel goed in de hoek geschoten. We zien Heerenveen natuurlijk scoren. We zien Brian Brobby nog tegen de onderkant van de lat koppen. Een bal die er eigenlijk in had gemoeten. Eigenlijk geen moment in de problemen, toch? Ajax, ook in de tweede helft.
Die 1-4 kwam op een heel lekker moment. Dan denk je van, het is klaar. Alleen het
snel.
Heerenveen wel weer terug tot 2-4. En dan zijn er toch nog een minuut of 7 te spelen. We kwamen ook nog 7 minuten bij, volgens mij. En je zag Ajax ook echt tijd trekken. Ze hadden misschien toch zoiets in hun hoofd van, ja, die 3-4 moet niet gaan vallen, want dan wordt het nog, wel spannend.
Had jij het idee dat het kon gebeuren? Ik eerlijk gezegd toch niet, hoor.
Niet echt, maar je bent er toch een beetje op je hoede voor. Dat je denkt, het zal toch niet.
Dat is volgens mij echt het grote verschil met zeker de laatste periode onder Schreuder en nu. Dat je, ja, bij Schreuder was het gewoon weer gelijk spel geworden. Ja. Snap je? Dan gaat die bal erin. En nu denk je toch, ja, dat straalt het hele team ook wel uit. Van ja, er valt een goal. Maar ja, niemand is daar toch echt in paniek. En dan pakken ze zelf weer gewoon 5 minuten gewoon het goede voetbal. Creëren ze zelf weer een goede kans. Weet je? Dus ze hebben dat wel. Het is wel in control, vind ik.
Ja.
Meer.
Ja.
Nou, toch had ik wel het idee dat verdedigers van Ajax. Op een gegeven moment was er een fase, dat kwam er een voorzet vanaf rechts. En toen zag je Timber wel echt. Ja, die ging helemaal schelden op zijn teamgenoten. Van, jongens,
ja, dat was boos
op Wijndal. Ja.
Ja, maar dat is ook gewoon goed. En ook goed dat verbetert. Weet je? Dat je dat niet allemaal zomaar laat gaan met je kopjes naar beneden. Weet je wel? Dus dat, ja, gewoon de boel op scherp zetten.
Ja.
Ja, en Wijndal is natuurlijk wel een jongen die in dat soort momenten. Ook nog wel, ja, naïef, weet ik niet. Maar gewoon, ja, het is natuurlijk gewoon meer een halve aanvaller dan een echte verdediger. Ja, verdedigen, dat is niet zijn stijl.
Ja. Ja.
Voor een linksback is dat wel onhandig soms, maar...
Dat...
ja, maar daar zit Joel Hato achter, hè? Die komt eraan.
Die kan daar druk bieden.
Volgend jaar zal Edine nog bij. Dat zie ik ook wel toekomst in. Dus, er komt concurrentie aan.
Ja.
Ja.
Ja. Hey Dick, jij zat in het stadion en had dat misschien niet in de gaten. Wij voor de televisie konden het wel vaststellen. De cameraman zoomde een aantal keren in op Michael Reiziger op de Ajax-bank. Natuurlijk in het nieuws, omdat hij bekend heeft gemaakt dat hij de club gaat verlaten. En had daar ook een klaagverhaal bij over dat hij eigenlijk erg teleurgesteld was dat hij geen hoofdtrainer mocht worden en dat Heitinga dat werd.
Ja, ik weet, nou, het is niet echt een klaagverhaal. Hij was wel teleurgesteld.
Teleurgesteld, laten we het daarop houden.
Ik, 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 Het is niet zo uitgesproken in dat interview. Maar ik had het idee dat hij vooral de manier waarop het allemaal is gegaan. Communicatie, hè, daar is het woord weer. Wat bij Ajax intern toch de laatste jaren slecht is. Als je alle verhalen aanhoort hè, die daarover verschijnen. En wat je daar zelf ook over hoort. Dat is gewoon moeizaam, die communicatie. En ja, goed, hij had graag willen zitten op de plek van Heitinga. En dat is niet zo gek, denk ik.
Want laat het gezegd zijn, de communicatie kan teleurstellend slecht zijn geweest. Maar als ze naar hem heel goed en fatsoenlijk en keurig hadden gecommuniceerd dat hij geen hoofdtrainer werd.
De uitkomst was hetzelfde. Was hij waarschijnlijk ook teleurgesteld geweest. Maar ik snap zelf dat je, zeg maar, als club, als je een hoofdtrainer wegstuurt en weet wat daar allemaal achter de schermen en in die groep en in die selectie is gebeurd. En je weet zelf dat een hoofdtrainer, assistent natuurlijk heel nauw samenwerken. Daar zijn bepaalde banden ontstaan ook. Er is misschien irritatie richting de technische staf. Dan snap ik dat je wel met de schone lei wil beginnen. Want anders dan zit je misschien toch nog met 6, 7, 8 spelers die ook hun bedenkingen hebben. Nou, misschien niet zozeer bij de kwaliteit of de persoonreiziger, maar wel de hele constructie zoals die was. En ik snap wel dat je daar als club dan van zegt, nee, dat moet echt een iemand zijn die helemaal onbevangen met schone lei kan beginnen.
Ja, van buiten de Ajax 1 bubbel.
Ja.
Ja. Plausibel verhaal. Dus plausibel.
Goed. Maar je moet dan ook kijken naar hoe het nu gaat. En dan denk ik dat het toch... Kijk, Reiziger is er nog en die heeft zeker zijn waarde. En ik heb hem wel hoog zitten hoor. Ook als mens, als trainer, als tacticus. Zeg maar hoe hij tegen voetbal aankijkt en ontwikkeling van voetballers. Hij heeft bij Jong Ajax natuurlijk heel goed gedaan.
Ja.
Ik gun hem echt wel een mooie eredivisieclub. Hij zei zelf dat kan ook in het buitenland zijn. Maar ja, ik zou het wel heel leuk vinden als we hem bij een mooie club in Nederland aan het werk zien. Dat verdient hij zeker.
En toch wel een verlies voor Ajax, proef ik uit jouw woorden. Dat zou
wel. Ja, maar ik vind wel, uiteindelijk is het ook wel goed als degene die trainer zijn, of het nou in de jeugd is, of bij het eerste elftal of het tweede elftal, na verloop van tijd ook gaan. En ook bij een andere club lekker aan het werk gaan.
Ja.
Ik ben heel benieuwd hoe hij ik zou het wel aandurven. Als ik een mooie eredivisieclub, als ik aan het bestuur zou zitten of in de directie, zou ik het wel echt aandurven met Reiziger.
Ik weet eigenlijk niet hoe die praat, hoe die overkomt.
Heel goed.
Ja? Is dat heel goed?
Ja, is verbaal heel sterk en kan het goed uitleggen. Weet natuurlijk al heel veel van topvoetbal. Is ook heel sociaal. Hè? Dat is ook heel belangrijk. Hè? People management en zo. Dus ik denk dat hij echt wel heel veel in zijn mars heeft.
Wie weet, tot ziens, Michael Reiziger. Hè? Je weet het maar niet.
Meemaken, ja.
Jongens, voordat we naar de klassieker gaan, moeten we het even hebben over dat uitgebreide verhaal wat er is verschenen in NRC Handelsblad. Een soort reconstructie, uitgebreid onderzoek naar wat er de afgelopen maanden bij Ajax allemaal is fout gegaan. Hoe Ajax eigenlijk de regie op de transfermarkt volledig verloor. De boel volledig van de rails liep. Dat artikel hebben we allemaal zitten lezen. Bart, als jij een dingetje zou moeten noemen wat je daaruit opviel, wat kies je dan als eerste?
Nou, het zijn eigenlijk twee dingen. Allereerst is dat Ajax heeft de zakenwaarnemer Milos Malenovic, de zakenwaarnemer van Tadić en Schreuder, ingehuurd om zeg maar transfers te bewerkstelligen. Omdat Ajax op een gegeven moment ervoor koos om dat met Hamstra en Huntelaar te doen. Die hebben dat netwerk nog niet, dus daardoor huurden ze hem in. Op zich vind ik dat nog niet zo gek. Ajax heeft hem ook een vast bedrag, hadden ze met hem afgesproken, om transfers te doen. Dat is op zich ook niet zo gek. Alleen dan blijkt later dat, weten we niet helemaal zeker, maar het lijkt er wel op, is dat Malenovic dus met andere partijen, dus met zaakwaarnemers van andere spelers of met clubs van andere spelers, waarmee Ajax uiteindelijk transfers heeft gedaan, dat hij daardoor een fee heeft ontvangen. En dat vind ik wel stinken, zeg maar. Want dan kun je al vragen van, is hij nou voor Ajax bezig of doet hij het toch voor zijn eigen portemonnee?
Ja. En Ajax heeft dat.
Zakenwaarnemer doet het altijd voor zijn eigen portemonnee.
Ja, maar als hij ingehuurd wordt door Ajax, dan vind ik dat wel eigenlijk. Ja, dan moet je dat niet nog een keer doen met hem.
Het hele idee van Ajax om hem een vaste fee te bieden voor zijn werk was natuurlijk bedoeld om eigenlijk die praktijk meer of meer te ondervangen. Dat was misschien een naïeve gedachte. Maar wat ik aan jou wilde vragen, Dick. Alfred Schreuder zei ook dat van, het is heel normaal dat zo iemand wordt ingehuurd door de club, een zaakwaarnemer. Hoe normaal is dat werkelijk? Kun je dat vertellen?
Nou ja, ingehuurd, dat weet ik niet. Maar het zou geweldig zijn als zaakwaarnemers gewoon voortaan op uurbasis worden betaald. Dan is die hele gekte van die zaakwaarnemersmarkt is gewoon weg. Gewoon betalen voor uurtjes schrijven. Zoals een jurist vaak te werk gaat. In plaats van commissies over transfersommen en salarissen te cashen.
Ja.
Dus ja, die wereld is rot wat dat betreft. Omdat er zoveel geld mee gemoeid is. Ja, en dat je als club afhankelijk bent van die zaakwaarnemers, dat is allemaal niet nieuw. En welke constructie je dat dan giet. Ja, ik bedoel, het kan dat je zegt van, nou, je krijgt een vaste fee, kennelijk. En dan zijn wij daarvan af. Kunnen we ook niet achteraf nog met allerlei rekeningen worden geconfronteerd. Maar het is ook vaak gewoon handjeklap. Dus dan ga je gewoon met één vaste zaakwaarnemer heel veel zaken doen.
Ja.
En die haalt de spelers voor jou binnen. En als je wat te verkopen hebt, doe je het ook via hem als het kan. Of je zorgt in ieder geval dat hij daarbij betrokken blijft en raakt. Ja, dat is allemaal niet nieuw. En ja, dat zeg ik, dat systeem is wel vrij verrot. Maar ja, het is niet aan Ajax om daar in zijn eentje als enige club verandering in te brengen. Dat is echt de regelgeving. Maar zolang de wet niet overtreden wordt, moet je wel kijken waar je zelf je winst moet halen. En er zit altijd wel ethiek aan, uiteraard. Een ethische kant. Ja goed, en dat moet je wel met elkaar afspreken. Dus als je nu als
binnen,
club...
binnen het rotte systeem zoals dat nu eenmaal bestaat en zoals we dat hebben nu, is dit niet uitzonderlijk dat zo iemand...
Nee, maar goed, dat zeg ik. Wat voor afspraken maak je met elkaar? Hè? Dus, Rob Jans is een tijd een soort huismakelaar tussen aanhalingstekens geweest. En dan heb ik het niet over dat hij dan een fee krijgt of zo, maar wel gewoon vaak zaken doet. En dat is met Mino Raiola een tijdje gebeurd. Dat is met Zeg een tijdje gebeurd. Hè? Dat, waar ook Ten Hag, zeg maar, en de Blind bij zaten, bij dat kantoor. Dus dat is allemaal niet nieuw. Maar ja, een fee betalen aan een zaakwaarnemer. En dan nu kennelijk, dat vond ik wel het nieuws uit die reconstructie. Dat hij dan kennelijk ook nog probeerde om via een achteringang ook nog wat extra centjes op te strijken. Door spelers die Ajax dan wilde hebben, nog een soort commissie af te spreken. Ja, dat is wel, dat moet Ajax niet willen.
Nee.
Ja, misschien wisten ze het niet, misschien hebben ze het oogluikend toegestaan.
Dat stond dan weer niet in het verhaal. Nou, hè? Of dat,
Nou ja, verder was het een... Het heel veel was het al bekend. En zeker over de werkwijze van Overmars. Daar hebben wij de Paul natuurlijk ook wel over geschreven. Hier in Brani hebben we het daar ook vaak over gehad.
Zeker. Dat de Zaco Campos ook...
Ja, weet je wel, dat, maar ook dat hij helemaal niks... het was een handelaar, weet je wel. Het liefst via zijn telefoon. Dus weinig communiceren, weinig achterlaten. Nou, daar plukt Ajax nu nog steeds de wrange vruchten van. Dat heb ik ook wel uitgelegd. Afspraken die mondeling zijn gedaan of via appjes. Of, maar goed, deze reconstructie laat dat dan zien. Hè? Ook wel een paar voorbeelden daarvan. Dus dat is dan wel weer ook wel weer interessant om te lezen. Maar die bedrijfsrecherche, dat vond ik wel, dat was wel opvallend.
Vertel even. Ja.
Nou, dat op een gegeven moment was het zo dat er was een iemand op Twitter... internet dan, die noemde zichzelf Hamstelaar. Die had ongeveer een minuut nadat de dingen bekend waren, kon hij al mededelen welke deal er was gedaan. En daar heeft Ajax wel onderzoek naar laten doen. Omdat ze op een gegeven moment, je hebt het gevoel alsof je wordt afgeluisterd waar je bij zit in een directielokaal. Dat is natuurlijk wel pittig dat je dan als club een bedrijfsrecherche moet inschakelen, omdat je gewoon niet... vertrouwd, zeg maar, wat er binnenskamers allemaal gebeurt. Omdat het zo snel uitlekt.
Te kijken wie het lek was. Heeft niks opgeleverd, hè, dat onderzoek, geloof ik.
Maar dat stond niet in het artikel. Maar dat was wel mijn tweede punt, inderdaad, wat mij opviel aan het onderzoek.
Ik moet je even lastig vallen. In de reden vallen, dat stond er wel in. Dat het niks heeft opgeleverd, dat onderzoek.
Ja.
Maar dat is toch gek, dan dat je nu nog steeds moet afvragen van wie lekt dat naar buiten? En op een gegeven moment, er stond dan wel in dat ze allemaal hun telefoons op tafel moesten leggen. En het afluisterapparatuur was. En je zit daar met de RVC, die directie en de technische leiding rond het team. En iemand moet dat lekken.
Ja.
Het doet me terugdenken aan een zaak die Ajax eerder aan de hand heeft gehad. Dat Miel Brinkhuis is de huidige persmanager. Die was net in dienst bij Ajax. En die had vervolgens een meeting. Hij was echt net begonnen. Best wel groen nog. En die had een meeting dan bijvoorbeeld met John Jaken en Uri Coronel. En er ging iets ook over de mail of zo, wat zij hadden besproken. Maar dat was maar bij 3 mensen bekend. En het stond een paar dagen later stond dat in Voetbal International. Ja, en de directeur keek naar de voorzitter en de voorzitter keek naar de directeur. En die dachten, ja, wij zijn het niet. Dus toen keken ze alle twee naar Miel. En die was net begonnen. Die dacht, oh, wat heb ik nou om mijn fiets hangen zeg.
Ja.
En daar is ook onderzoek naar gedaan. En toen bleek dat een IT-medewerker van Voetbal International de computer van een van de, volgens mij van Jaken had gekraakt. Dus die zat gewoon in die computer van Jaken. Die las gewoon alles mee. En het stond allemaal keurig in VI. En bij Ajax dachten ze, ja, maar hoe kan dit nou? Hoe kan dit? Het zijn maar zo weinig mensen die dit weten.
Kijk,
dus ja.
Zoiets kan ook nog spelen. Een hacker.
Een hacker.
Je weet het maar nooit. Maar het lekte in elk geval te snel. Dat artikel van NRC, het lezen waard. Als je dat onder ogen kunt krijgen, lees het vooral. Staat ook wel heel veel in wat we al wisten. Uit het Parool, bijvoorbeeld. Hè?
Ja, dus, nee, maar ook Telegraaf of andere kranten en zo. Weet je. Dus dat is niet... wat je net zei, dat is wel goed. Het is een reconstructie, weet je, waarin mensen ook wel, die sommige dingen tegen ons gezegd hebben, die dat nu op een appje hebben laten zien, om dat toch eens te bevestigen van dat het inderdaad zo gegaan is. Maar goed, waar het op neerkomt is dat, en dat weet ook iedereen, dat het organisatorisch nu bij Ajax moeilijk is en rommelt en dat de club wel snakt naar duidelijkheid, mensen op bepaalde posities. Ja, en mijn stokpaardje is dan nog steeds trainer. Dat is echt zo. Ko Adriaanse was trainer. En toen was Leo Beenhakker een hele slechte technisch directeur. Want Ajax presteerde niet. Ko Adriaanse werd ontslagen. Koeman kwam en die ging met diezelfde spelersgroep. Echt exact dezelfde spelersgroep. Die ook was samengesteld door Beenhakker. Werd kampioen. Haalde de kwartfinales van de Champions League. En toen was Beenhakker een hele goede technisch directeur. Dus ik vind wel, weet je, Een trainer kan ook echt wel een directie maken en breken. En ik vind, wat je ook, hoe hard je ook schudt, hoe je het ook op zijn kop zet, hoe je ook met RVC's en bestuur en adviesorganen trainer moet het doen. Feyenoord staat bovenaan, moet ze een goede trainer hebben. Je moet een goede trainer zoeken. Ja. Dat is veel en veel belangrijker dan een technisch directeur.
Goed. Dat is het huiswerk voor Ajax voor de komende tijd. En wij gaan praten over de klassieker. De laatste minuten van onze podcast hier. Want het is Ajax Feyenoord komende zondag om 2:30. En dan gaat het erom. Die wedstrijd kan betekenen. Als Ajax wint, nemen ze de koppositie over op doelsaldo van Feyenoord. Als Ajax nou verliest, Bart.
Ja, dan zitten ze wel in de problemen, denk ik. Want dan,
is het dan klaar?
Dan kom je op 6 punten van Feyenoord. En gezien het programma van beide clubs, dan in theorie kan het nog wel. Maar het wordt wel een heel, heel moeilijk karwei in dat opzicht. En ik denk dat je eigenlijk nog meer zorgen moet maken in dat geval om plek 2. Want die is misschien wel bijna net zo belangrijk. Omdat Ajax gewoon heel veel baat heeft bij het spelen in de Champions League volgend seizoen.
Ja.
Want laatst kwamen ook de halfjaarcijfers weer naar buiten. En daaruit bleek ook eigenlijk dat Ajax kan niet zonder die Champions League. Eigenlijk al bijna niet met, want volgens mij kwamen ze nog steeds een deel tekort. Maar stel dat je helemaal geen Champions League speelt, ja, dan zit je echt met een enorme gat en dan moet je nog meer spelers verkopen. En dat die situatie moet je echt zien te voorkomen, want dan, ja, als je met de Europa League gaat spelen een heel seizoen, dan kun je misschien 1 jaar doen, maar dat moet niet structureel gaan zijn. Dus het wordt voor Ajax echt heel belangrijk om in ieder geval bij de top 2 te komen. Ik denk ook dat wel doel is voor dit seizoen om Champions League te gaan spelen volgend seizoen.
En als Ajax verliest, het zij gezegd, dan kan AZ er overheen in hetzelfde weekend. Dan kan Ajax derde staan.
Ja, nee, het is wat Dick vorige week ook al zei. Je kan nog eerste worden, maar je kan ook zomaar vierde worden. Ja. Dus het kan nog alle kanten op. En,
daarom is ook wel natuurlijk de toppers, de klassieker zoals die nu gespeeld wordt, is ook geweldig. Hè? Met nummer 1 tegen nummer 2 in deze fase van het seizoen. Maar ik denk de uitslag dat die toch niet beslissend gaat zijn. Omdat je...
Nou ja, als Ajax wint sowieso niet, want dan staan ze op gelijk aantal punten. Dus dan wordt het allemaal bloedspannend.
Staan ze bovenaan. Ja. Ja. Ja, als ze verliezen, dan zou je zeggen van dan is het in ieder geval het gat tussen Feyenoord en Ajax te groot. Misschien dat PSV en AZ dan nog iets zouden kunnen doen. Maar ik zelfs dat denk ik niet hoor.
Nee.
Nee, het is.
Hoe schat jij die wedstrijd in na het lekkere spel van Ajax in Heerenveen? Tegen een ploeg die hartstochtelijk open huis hield, dat wel. Waar staat Ajax op dit moment in een krachtmeting tegen bijvoorbeeld Feyenoord? En hoe belangrijk is de wedstrijd tegen Shakhtar nog, die daar een aantal dagen voor zit?
Ja, die speelt wel mee. En die speelt mee in de zin van dat ik me zo een wedstrijd voor kan stellen dat Ajax een uur lang redelijk dominant is. En misschien ook wel op voorsprong kan komen. Maar dat Feyenoord nu al keer op keer, week na week, bewijst dat zij... A, moeilijk te verslaan zijn en B, ook vaak het laatste half uur, zeker het laatste kwartier, heel hard kunnen toeslaan. En dat is omdat die ploeg fysiek ook geweldig in elkaar steekt en iedereen ook wel zijn afspraken na blijft komen en zijn meters blijft maken en die druk erop blijft zetten. Dus het gevaar zit er denk ik wel ook voor Ajax in deze wedstrijd, ook in het laatste half uur.
In die onderhand beruchte slotfases van Feyenoord.
Nou ja, Feyenoord heeft het wel bewezen dat ze inderdaad in die slotfase kunnen toeslaan. Vaak of een gelijkspel eruit halen of nog een overwinning. En de laatste keer dat Feyenoord in de Eredivisie verloor, dat is ook al heel lang geleden. Dat is in september tegen PSV ook, de enige keer. En dat toont wel aan dat Feyenoord echt niet zomaar te verslaan is. Waardoor ik wel echt denk dat het echt een hele moeilijke wedstrijd kan worden. Al heb ik ook wel, omdat ze Europees spelen donderdag, denk ik ook wel, ze kunnen misschien een beetje vermoeid zijn op zondag. Omdat Ajax is de hele week vrij. Dan kunnen we een hele week gericht trainen richting die klassieker. Dat er ook weer een voordeel in zit.
Ja, ja. Aan de ene kant zeker. Aan de andere kant, ja. De spelers die in het veld staan of op de bank zitten bij Feyenoord, dat ontloopt elkaar niet zo heel veel. En het spel hoeft daardoor ook niet te worden aangepast. Die weten ook precies wat er allemaal moet gebeuren. Dus wat dat betreft, met 5 wissels die je nog kan plegen. En de fysieke staat waarin Feyenoord verkeert, dat is gewoon echt goed. Ja.
Ja, en als ze doorgaan, dan kan het natuurlijk ook een enorme boost geven. Dat je moet nog meer vertrouwen naar de arena afgaat.
Als je in een volle kuip op van Shakhtar wint en naar een kwartfinale gaat, dan ben je niet moe hoor. Dan heeft niemand pijn naar zo'n avondje.
Nee, maar goed, iedereen, we kijken met z'n allen echt rijkhalsend uit naar die wedstrijd.
Dat gaan we zeker doen. We ronden af hier in de Johan Cruijffzaal. Ajax Feyenoord komt eraan. Heel spannend, heel erg mooi. Een prachtige ontknoping van de Eredivisie ligt voor ons. En ja, we zouden Brani niet zijn als we niet hoopten dat Ajax daar als winnaar uitkomt. Bart, wat wil je nog zeggen?
Nou ja, morgen is ook nog de BAVA, de buitengewone aandeelhoudersvergadering, waarin Pier Inriga wordt voorgesteld als de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. En dan verwacht ik wel dat er wat meer schot in de zaak komt in de zin van een nieuwe voetbalcommissaris en een nieuwe technisch directeur. Want hij gaat dat uiteindelijk leiden, denk ik.
Ja.
Dus ook in dat opzicht worden het spannende tijden. Dat gaan we ook nog meemaken.
De Raad van Commissarissen ook nog in beweging. Ja. Wat een week.
Ja.
Wat een week voor Ajax. Dankjewel Bart. En dankjewel ook Dick voor het komen naar de Johan Cruijffzaal. Ik wijs jullie er nog op dat onze productie en techniek in handen was van meestal Josien Wolthuizen. En nu was het ook weer.
Verena Verhoeven.
Dankjewel Verena voor het invallen van Josien. De liedermuziek die is wel vertrouwd, zoals altijd, van de band Ja 6. Dit was Brani en de volgende keer praten we over de klassieker. Tot dan.
worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.